Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan. En welkom bij de 22e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
En mijn naam is Linda.
En in deze aflevering gaan we in op de vraag: hoe leer ik mijn studenten of leerlingen goed falen? Ja, maar fouten maken mag toch niet?
Nee, jij niet.
Oké.
Hey, ja, grappig. Wat ik heel grappig aan dit onderwerp vind, is dat we steeds meer het gesprek voeren. Nee, het is belangrijk. Fouten maken is belangrijk. Ik weet niet of je ooit iemand tegenkomt die dat zou ontkennen.
Je kunt echt leren van je fouten. Precies. Nee, dat klopt zeker. Dat is, het is een soort nieuw paradigma of zo. Ik weet het niet, zo van fouten maken is echt heel belangrijk.
Ja, ik wilde al mijn leerlingen en studenten daar beter in worden, maar dat zijn ze niet. Nee. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje flauw, maar het is, we zien het als een gegeven wat onderdeel is van leren, ja. Fouten maken. Maar tegelijkertijd besteden we er in het onderwijs amper aandacht aan. En als docenten in onze didactiek en onze pedagogiek. Dus ik vind dat een hele interessante.
Ja.
Het blijkt namelijk zo dat leerlingen en studenten zijn hartstikke bang om fouten te maken in veel gevallen. En docenten weten ook eigenlijk niet helemaal hoe ze daar supergoed om mee om moeten gaan.
Haakt ook wel in op onze vorige aflevering, denk ik. Als in van stress en je wil het voldoende halen. Je wil een cijfer halen.
Ja.
Of een kleur, of een letter. en dus dit is heel erg belangrijk dat fouten maken is. Dat dan ben je er nog niet of zo. Hè? Dat
ja.
is wel.
Precies, ja. Dus wat mij betreft genoeg aanleiding om hier ook weer een aflevering aan te wijden.
Ja, leuk.
Wat ik vooral ook interessant vond, ik las ook een blog en daar werd ook heel duidelijk in gemaakt van ja, we focussen in het onderwijs vooral, en ik zeg nu onderwijs, maar het kan ook opvoeding vaak zijn, op het voorkomen van fouten.
Ja.
Daar hebben we heel veel aandacht voor.
Ja, dat die mensen het goed doen.
Ja.
Of dat het niet gevaarlijk is als je even gaat naar opvoeding.
Ja, precies. Ja. En het gaat natuurlijk ook over wat vind je zelf gemakkelijk. Hè? Het is natuurlijk ook gewoon, er zit ook ongemak gepaard bij fouten maken.
Ja.
Of je nou valt letterlijk zeg maar qua pijn of misschien schaamte. Ja. Dus daar gaan we natuurlijk toch uit de weg.
Leuke met opvoeden. Ik heb een jaar geleden het boek Jagen, Verzamelen en Opvoeden gelezen.
Oh, ja.
En het ging natuurlijk over opvoeden in andere culturen. Dat daar fouten maken en dat kinderen wat meer mogen proberen veel normaler is. Met name in zeg maar, de niet-westerse wereld.
Ja.
En dat wij heel erg voorzichtig zijn en iemand mag inderdaad niet vallen. Niet dit, niet dat gevaarlijk. Oftewel, daar juist van kan leren.
Ja.
Mits het natuurlijk binnen bepaalde marge. Maar.
Ja, nou maar wat je nu... Kijk, we kunnen daar echt van leren. En toen ik dat tegen mezelf weer voor de 100ste keer zo aan het zeggen was, die mantra zo ongeveer. Toen dacht ik maar, hoe werkt dat dan eigenlijk precies?
Ja.
Dus ik wil eerst even, allereerst duik ik even wat meer in hoe werkt het nou in ons brein op het moment dat we een fout maken. Alright, wat gebeurt er nou in ons brein? Nou, onze hersencellen die communiceren via elektrische signalen met elkaar. We hebben via EEG-apparaten de mogelijkheid om die breinsignalen goed te volgen. Dus er is al best wel veel onderzoek gedaan en ook specifiek naar wat er in je hersenen te signaleren valt als je fouten maakt. Nou, super interessant. Dus die onderzoeken, die EEG-onderzoeken, die laten zien dat op het moment dat je een fout maakt, dat er dan een kenmerkend patroon zichtbaar wordt van negatief geladen elektronische breinactiviteit. Super grappig. Dus je ziet letterlijk, op het moment dat je een fout maakt, zien we dat in onze hersenen.
Grappig, ja.
Nou, dit fenomeen wordt genoemd de error-related negativity. Het interessante is dat op het moment dat zo'n fout gedetecteerd wordt, dan stuurt het een waarschuwingssignaal naar delen van het brein. Dus de cingulate cortex, ik hoop dat ik het goed zeg, die stuurt een waarschuwingssignaal naar andere delen van het brein op dat moment.
Ja.
Nou, dit gaat op enorme snelheid. Zeg, binnen 100 milliseconden gebeurt dit. Dus eigenlijk heeft jouw brein al gereageerd op het maken van een fout voordat jij er bewust van bent dat je een fout hebt gemaakt.
Ja, dat is. Het brein is eigenlijk biologisch ingesteld om dat goed te detecteren dan.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Er volgt dan vervolgens een positief geladen elektrisch breinactiviteit. Nou, en dit heet dus een error positivity, dat signaal.
Oké, dus een tegensignaal.
Precies, ja. Precies.
Nou, interessant.
Nou, dat signaal is dus naar andere delen van je brein gekomen. En daardoor kom jij er dus zelf achter, zeg maar, dat je een fout hebt gemaakt.
Ja.
Nou, nu komt het allerinteressantste stukje, want dit is echt het neurologische verhaal. Op het moment dat jij je bewust wordt van dat je een fout hebt gemaakt, dus dat signaal binnenkrijgt, en vooral dat afzet tegenover jouw eigen verwachting die je had van je prestatie,
ja,
daar zit het leerrendement. Want daar ga je echt, nou, teleurstelling misschien voelen, of merk je, hé, ik had een bepaalde verwachting en ik heb een fout gemaakt, dat komt niet overeen. Dat gevoel, dat zorgt dat er dopamine vrijkomt. Er komt op dat moment, krijg je een fysieke reactie op dat je eigenlijk jezelf teleurstelt. Even heel zwaar gezegd.
Ja, ja, ja. Ja, ik snap hem. Er gaat een lampje branden of zo, hè? Van, oh,
ja, dat. Precies. Ja. En die fysieke reactie, dus die dopamine die dan vrijkomt bijvoorbeeld, dat is jouw motivatie om te leren van die fout.
Ja, ja. Oké, okay, nou, interessant.
Ja, en die schending van je eigen verwachting, nou, dat wordt dan weer de prediction error genoemd. Nou, en daar zit gewoon zoveel mogelijkheid om van te leren. Want eigenlijk, als je dit zo hoort, het is gewoon een super slim feedbackmechanisme.
Ja, en het haakt ook wel in aflevering 19 hebben wij het gehad over motiverende breinprincipes. Mm-hmm. En eentje daarvan was voorspelling. Dat wij continu voorspellen, ons brein probeert continu te voorspellen wat er gaat gebeuren.
Ja.
Dat raakt ook aan nieuwsgierigheid. Maar dat op het moment dat dingen anders lopen, daar schrikt het brein een breedje van. En dat is natuurlijk hetzelfde als je dingen doet die niet helemaal lukken. Dat triggert het brein of zo. En dan schrik je. Je krijgt een soort reactie. Of
ja.
Dat is heel grappig. Dat uiteindelijk zorgt dat ervoor dat het brein, het patroon als het ware, wordt doorbroken. En dat kan weer heel motiverend werken, wat je net zegt. Omdat je natuurlijk, ja, je wil het wel doen. Of je wil het begrijpen. Of je wil vooruit, zeg maar.
Ja, kijk, ja. Heel biologisch gezien, iedere cel in ons lichaam is altijd op zoek naar verbetering, hè, en doorontwikkeling. Ja. Dus op het moment dat je die teleurstelling, hè, die ook biologisch gezien dus ook letterlijk een reactie heeft opgewekt, dat je niet meemaakt, dan wil je in principe, krijg je daar een motivatieboost voor,
ja,
om daarvan te leren. Alleen, er zijn nogal wat dingen die ervoor zorgen dat je daar minder lekker van leert.
Ja.
Of dat je in ieder geval niet de volledige potentie daarvan benut. Nou, en dat is eigenlijk vooral, daar ga ik even vooral even in, wat allereerst daarin belangrijk is dat we best wel veel angst hebben en afwijzing voelen op het moment dat zijn allemaal hele ingewikkelde emoties, hè? Maar het reguleren van dat proces, van dat je je eigen verwachting moet bijstellen, dat er iets te leren valt, dat gaat ook gepaard met supercomplexe emoties.
En zou dat biologisch zijn of maatschappelijk?
Ja, nou, ja, wat denk je?
Nou, dat is interessant, hè? Want inderdaad, nou, maar dat is het. Dus we slaan het dood of zo. Het is ook, we leren aan dat een fout niet oké is.
Ja, precies. Hè? En dat kan je eigenlijk ook weer, daar hebben we ook een leuk artikel over, die zal ik ook linken. Maar dat gaat er ook weer heel erg over fixed mindset of growth mindset.
Ja, een bekend gegeven in het onderwijsland, zeker. Ja.
Als je het plat slaat, biologisch gezien, wil ons lichaam en ons brein leren.
Ja.
Maar als wij de aannames hebben, de programmering hebben, dat je je moet schamen bij fouten maken, dat je afgewezen wordt of dat je inderdaad een laag cijfer haalt, of nou ja, noem maar op, dan zit er ook minder, dan ga je ook minder uit van dat er potentie is om te groeien.
Ja.
Dan zit je vaster in dat fixed mindset.
Wat natuurlijk ook weer inhaakt op, zeg maar, bijvoorbeeld formatief handelen. Daarom is het zo belangrijk om gaandeweg toetsen en te leren en fouten maken is oké, want we bouwen er nog naartoe.
Ja. Precies.
Dat helpt in ieder geval al iets.
Ja, zeker. En ik vind het daarom ook zo jammer en zo heftig ook wel om te horen en te lezen dat we steeds meer angst hebben. Hè? Dat lees je ook inderdaad met leerlingen en studenten. Veel nieuwsberichten gaan daar ook over.
Ja.
Steeds meer met angstklachten ook wel naar hulp op zoek. En dus dat vond ik gewoon even leuk foutje. Er is dus een woord voor angst voor fouten maken.
Ja.
En nu hoop ik dat ik het uitspreek. Atychifobie.
Okay.
Ik had zo die term nog nooit gehoord.
Nee, dat is echt wel nog nu wel wat, maar het zijn me niks. Nee.
Dus als je zou het idee hebt, dit gaat over mij, nou, dan kan je met deze zelfdiagnose naar de arts. Nee. Nee, maar goed, even, dus dat is best een probleem.
Ja.
Eigenlijk. En ik vind dat we daar in het onderwijs ook wel gewoon onze verantwoordelijkheid voor mogen nemen om daar beter op in te gaan spelen.
Ja, ja. Nou. Nee, zeker. Ik denk dat het ook om leerruimte vraagt, zeg maar. Want als je regelmatig summatief afrekent,
Ja.
Dan kan je ook geen fout maken, want de volgende orde komt alweer aan.
Ja, precies.
Dat doet er wel, ja.
Zeker. Nou, en zo zijn er echt nog wel meer dingen die je kan doen. Dus die ga ik, daar ga ik nu ook wat meer over vertellen. Ik denk vrij logisch, naar aanleiding van mijn verhaaltje over wat er in het brein gebeurt. Erken emoties die bij teleurstelling of bij bepaalde verwachtingen komen kijken. Wuif ze niet weg. Als je ziet dat een leerling teleurgesteld is, ja, of misschien verdrietig of boos, ja, het beste wat je kan doen is dat normaliseren eigenlijk. En daar ook gewoon een gesprek over kunnen voeren.
Ja, ja, precies. En misschien dus ook niet een gesprek hebben over, ah, maar als je dit goed doet, dan ben je er wel, hoor. Weet
nee.
je, het moet niet heet gaan over, nou ja, het ultieme doel of zo. Maar meer is van, hé, wat heb je nou van geleerd? Ja, meer coachend, ja, eigenlijk, hè? Dat is zo belangrijk.
Ja, 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 zeker. Maar ook gewoon dus eventjes, oké, je mag er ook even van balen, weet
ja,
je wel.
Hoort erbij. Dat, ja, ja, precies. Daar leren we allemaal van.
Ja, ja. Dus die is denk ik belangrijk. Nou, een wat meer praktisch stukje waar echt ook wel een leuk onderzoek naar is gedaan, is dat je als docent ook veel meer moet delen wat jouw fouten zijn.
Ja.
Wat er bij jou, want jij bent toch een soort van modelrol voor leerlingen en studenten.
Ja.
Dus dat gaat ook weer over dat normaliseren van fouten. Ja, als we die verhalen niet delen, dan dragen we dus bij aan het zogenoemde survivor bias.
Ja.
Ja, dus dat betekent, hè, dat als we alleen maar focussen op hele succesvolle verhalen, mensen die alles blijkbaar helemaal goed doen, dat vertekent die perceptie heel erg. En dan denken we dat onsuccesvolle gevallen gewoon niet bestaan of gewoon er niet zijn. Of
nou ja, en als ik hem even veel breder trek, als je kijkt naar social media, de bekende mensen die perfect zijn. Het moet allemaal goed, prachtig. Zeker nu met AI, met allemaal modellen die worden gecreëerd. Het moet allemaal perfect zijn, om even heel breed in te trekken. Maar het is wel, dingen kunnen ook niet goed gaan. Niemand is perfect. En zeker, en ik herken het wel. Want als docent, als je lesgeeft, dan schaam je bijna als je ergens een fout maakt. Of zo, hè? Dat is heel van, oh, ik heb een typfout gemaakt. Of, oh, ik ben iets vergeten. Of, oh, wat stom, jongens. Dat had ik echt niet moeten doen. Oh, sorry. En het is allemaal, ja, je voelt je heel schuldig. En het voelt heel verkeerd. Terwijl, we zijn ook maar mensen.
Ja,
uiteindelijk,
precies.
Hè? Maar, ja.
Ja. Nou ja, daarom. En dat haakt ook aan op het volgende puntje. Geef eens breinles.
Ja.
Bespreek eens, hoe werkt het brein? Nou, wat ik daar net heb geprobeerd uit te leggen. Ook. Bespreek dat ook met je leerlingen. Hoe werkt het?
Superleuk. En dit vinden leerlingen in ieder geval, mijn ervaring, en ook studenten trouwens, ook super interessant.
Ja.
Ik heb een tijdje bij toegepaste psychologie ook gewerkt. Nou, dat vond ik zelf ook heel erg leuk. Ja. Maar elke keer keynote gegeven over mythes rondom leren werkt het brein. Vonden ze super interessant. Heb natuurlijk ook wel de doelgroep. Maar ook zo leerlingen in het VMBO wel lesgeven over, hoe werkt dat brein nou? Wat kun je doen om het in dit om te gaan? Nou, het is super interessant hoe je bovenkamer werkt.
Precies, daarom. Dus die is ook echt leuk om toe te gaan passen. En dan komen we op de volgende. Die heb jij eigenlijk net ook al aangeraakt. Kijk, als je continu feedback geeft en feedback normaliseert en ook continu toetst, maar dan zonder dat daar hele hoge consequenties aan hangen, dan normaliseer je ook het maken van fouten.
Ja.
Dus dat is wel grappig, hè? Waarom soms dan doen we pas na 10 weken creëren we een moment waarop een fout naar boven komt door een grote toets of tentamen bijvoorbeeld. Maar als je veel meer tussentijd inderdaad door formatief te handelen bijvoorbeeld, maar ook misschien zelfs helemaal aan het begin van een blok al een moment, een toetsactiviteit creëert, waardoor al fouten naar boven komen, dan wordt het ook minder spannend. Dan wordt het niet zo van, het einde nadert, dat, zeg maar.
Ja, het is wel grappig, want ik geef wel eens als tip om helemaal aan het begin van de periode, geef dan eens een toets of tentamen die zeg maar met dezelfde type vragen aan het einde, puur om een soort nulmeting te creëren.
Ja.
En regelmatig krijg ik dan terug van docenten, ja, maar dan halen ze allemaal een 3. Dan gaan we over cijfers, maar goed, dat even. Denk, nee, maar je moet het gebruiken om te zien, dit kun je al wel en deze stappen kun je nog. Maar het is helemaal niet erg om heel fout te maken. Dan weet je juist waar je nog aan kan gaan werken de komende tijd. Of word je er nieuwsgierig naar wat het ook is.
Ja,
en het is oké, weet je, het is prima.
Ja, wat daar wel trouwens, wat ik interessant aan vond, daar heb ik ook iets over gelezen, wat daarover gaat als je zoiets doet aan het begin van een periode of van een les. En een leerling en student hebben nog helemaal nul voor kennis.
Ja, dan is het een beetje sneu.
Dan wordt het, wordt het ook gokken.
Ja.
Dus dan ga je minder leren.
Ja. Ja,
maar als je wel iets van voorkennis hebt en je laat ze dan iets doen en ze maken dan natuurlijk logischerwijs fouten, dan kunnen ze al iets meer gaan leren van die fouten.
Echt die zone van naast ontwikkeling eigenlijk, hè? Die moet je aanspreken.
Ja, goeie. Precies. Nou, dan komt er ook nog een puntje en dat zegt heel duidelijk, zorg voor persoonlijk contact. Als jij nooit 1-op-1 de mogelijkheid creëert voor een student of leerling om jou aan te spreken 1-op-1,
ja.
Dan wordt het ook spannender en moeilijker voor die leerling of student om in gesprek te gaan over fouten.
Ja.
Dus die is ook wel belangrijk. Nou, en dan tot slot wat ik zelf ook weer een heel grappig leuk onderzoek vond, wat echt heel onlangs nog uitgevoerd is. Dat ging er veel meer over, oké, hoe kan ik nou in mijn instructie bijvoorbeeld, in mijn les echt een fout goed inzetten, dat we echt klassikaal kunnen leren van het maken van een fout bijvoorbeeld. Nou, er was een grappig onderzoek gedaan waarin een deel van de docenten die gingen eerst dus al een toetsje geven waar veel fouten aan te kwamen en daar het gesprek over aangaan. Een andere groep die ging eerst gewoon heel veel instructie geven en dan een toets en dan het gesprek erover aangaan. En toen hebben ze heel erg gekeken naar wat doet die docent nou,
ja,
en welke type docent en welke type les zorgt nou voor uiteindelijk weer de beste resultaten.
Oh ja.
Nou, en er kwam eruit dat de docent die Socratisch in gesprek ging naar aanleiding van fouten die vanuit bij leerlingen naar boven kwamen, dat die het meest rendement uiteindelijk weer had over het leren.
Ja, precies. Dus fouten maken sowieso tegenover instructie. Kun je fouten maken, kun je potentieel dan al eigenlijk meer van leren, wordt vaak ook wel gezegd volgens mij. Hè? Dus dat, maar dan moet je er wel over in gesprek gaan.
Ja, ja, precies. Want als jij, en dat herken ik wel, als je een toets gaat nabespreken met leerlingen en jij gaat vooral gewoon heel correctief vertellen wat er waarom van het fout is en wat er vooral beter moet, dan gaat die leerling daar minder van leren.
Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld zegt, kijk nou eens naar de fouten die je hebt gemaakt. Denk eens na, hoe kwam je tot dit antwoord? Waar denk je dat het mis is gegaan?
Echt reflecteren.
Precies.
Raakt heel erg aan didactisch coachen dit, hè?
Ja,
eigenlijk. Echt
precies.
Heel erg bewust vragen en bewust worden van. Ja,
ja,
mooi.
Maar ik vind dat dus interessant. Dus zet even die knop van het meteen goed willen uitleggen uit als leraar. Maar laat dus eerst, bied ruimte voor gesprek onderling in bij je leerlingen of studenten om over die fouten in gesprek te gaan.
Ja, en ik denk, als ik hem heel, heel erg concreet maak, zet het proces voorop en niet het resultaat.
Ja.
Weet je, het is een leerproces.
Ja.
Het gaat niet alleen maar om dat resultaat.
Nee,
dat.
Precies. Ja. Dus je wil dat leerlingen of studenten zelf achterhalen wat wel goed is.
Juist.
In plaats van wat jij ze vertelt.
Dat is veel duurzamer dan, we tikken even alles af, zodat je direct net een voldoende haalt.
Ja. Ja, en ik vind deze wel grappig, want ik ken ook wel de discussies over het nabespreken van toetsen. Ja, dat kost allemaal zoveel tijd. En weet je wel, dat.
Weet je hoe leerzaam dat kan zijn?
Ja, precies. Het is gewoon echt een leeractiviteit. Als je het in
en dat is interessant,
dus doet.
Als je het construct toets, als je dat voorop zet, dan is het bijna niet de moeite, want ze moeten gewoon het product in orde hebben, ik noem maar wat.
Ja.
Maar til hem eens even naar didactiek, til hem eens naar een leerproces, dan is die les super leerzaam.
Ja.
En daar moet het over gaan.
Precies. Ja. Nou, oké. Tot slot concluderend. Hoe leer je nou leerlingen en of studenten goed falen? Nou, geef ze kennis mee over het brein. Praat over fixed versus growth mindset bijvoorbeeld. Zorg voor veelvuldig feedback en kleine toetsmomenten, zodat het niet, die spanning niet te hoog wordt. Deel je eigen fouten. En ga vooral ook Socratisch in gesprek over fouten in je instructie.
Ja, mooi. Mooie tips. En ik hoop dat mensen hier wat mee kunnen weer. Bedankt dat je erin bent gedoken.
Ja, graag gedaan.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En
tot de volgende.
Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.